Ja, goedemorgen broeders en zusters, shalom. We gaan met elkaar over het Loofhuttenfeest nadenken. Hebben we gezien, je las al over het Loofhuttenfeest. Maar die heeft een klein stukje gelezen uit Leviticus 23, maar er staat nog iets meer over dat Loofhuttenfeest vermeld. En dat staat vanaf vers 39. Vanaf vers 39 in Leviticus 23. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de 8e dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel. Ja, de opdracht om het Loofhuttenfeest te vieren, dat hebben we met elkaar dus gelezen in dat laatste stuk van Leviticus 23. In Leviticus 23 worden alle 7 feesten die Israël moet vieren door de Heere genoemd. Beginnend met Pesach, het Pascha en eindigend met het Loofhuttenfeest. En met elkaar gelezen dat het in feite een terugdenken is aan de uittocht uit Egypte, zowel Pesach is een terugdenken aan de uittocht, maar ook het Loofhuttenfeest is een terugdenken aan de uittocht. 7 dagen moet u in de loofhutten wonen, zodat alle generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Dat is een beetje apart, want als je de geschiedenis leest van Israël in de woestijn, dan blijkt helemaal niet dat ze in loofhutten woonden, want ze woonden in tenten. En dat staat ook een woord in het Hebreeuws wat ook duidelijk tent betekent. En we lezen bijvoorbeeld dat ze allemaal bij de ingang van hun tent stonden als Mozes terugkwam van de berg waar hij met de Heere gesproken had, of terugkwam uit de tabernakel waar hij met de Heere gesproken had. En daarom is het een beetje verwarrend dat hier dus staat dat de Israëlieten in loofhutten zijn gaan wonen toen ze uit Egypte zijn getrokken. In het Hebreeuws staat er natuurlijk gewoon het woordje Sukkot, dat betekent loofhutten. Sukka is een loofhut en Sukkot is het meervoud, loofhutten. En als je dat gewoon laat staan, dus in plaats van het te vertalen, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in Sukkot liet wonen, toen ik hen uit het land Egypte geleid heb, dan valt inderdaad ook het plaatje precies zoals het is. Want het staat namelijk in Exodus 16, vers 16, dat de eerste pleisterplaats als Israël uit Egypte gaat, is Sukkot. En dat is in feite dus waar men aan terugdenkt. Natuurlijk wisten de Joden dat Sukkot loofhut betekent. En in feite liet de Heere ze zien dat doordat ze daar in dat Sukkot kwamen, kijk dan, ik ga voor jullie zorgen de tijd die voor jullie ligt. Zoals een loofhut heel fragiel is, ook in feite een tijdelijk onderkomen is, zo zal ik jullie in jullie zwakheid nabij zijn en ik zal voor jullie zorgen in de woestijn. In de woestijn waar normaal gesproken geen overlevingsmogelijkheid is, tenzij de Heere voorziet in eten, tenzij de Heere voorziet in een schaduw, zo heeft de Heere inderdaad voor zijn volk gezorgd. En in feite is het dus een terugdenken aan de uittocht uit Egypte. Het is dus de Heere die zegt dat hij ze in loof, in Sukkot liet wonen toen hij hen uit het land Egypte geleid heeft. Dus dat is niet in de woestijn, maar toen hij ze uitleidde hebben ze in Sukkot gewoond. Nou, wat dat betreft is dat even natuurlijk nu wat duidelijker, hoop ik. Het is het feest van de 7e maand. Zometeen kom ik daar nog op terug als we met elkaar rondom de tafel bij elkaar zijn. In Deuteronomium 16 vers 13 staat het feest van de loofhutten zult gij u 7 dagen houden. Als gij zult hebben ingezameld van uw dorsvloer en van uw wijnpers. Maar zometeen bij het avondmaal wil ik daar nog wat meer over zeggen. Verder in Deuteronomium 31 vers 10 en Mozes geboden zeggende ten einde van 7 jaar op de gezette tijd van het jaar van de vrijlating, dat is het Sabbatjaar en in feite ook uiteindelijk 7 keer 7, dan heb je het jubeljaar, dan moeten ze dus de wet voorlezen aan iedereen, aan groot en klein moet de wet voorgelezen worden. Dat is in feite het boek Deuteronomium. Dat moet voorgelezen worden, zodat iedereen weet wie de Heere is en wat de Heere verlangt. En hoe belangrijk is het ook voor ons om dat woord van God te kennen. Om dat woord van God inderdaad te kennen, niet alleen van de zondagse samenkomst, maar ook door de week, dat wij voor onszelf de Bijbel lezen. En de vraag die op ons afkomt is misschien wel van, ja, hoe vaak lees ik eigenlijk in de Bijbel? Het is inderdaad soms ontstellend om te zien dat er ook onder mensen die christenen zijn, zich in ieder geval als christen voordoen, dat er zo weinig kennis is van de schrift, kennis is van de Bijbel. Mijn vrouw en ik hebben contact met Eritrese asielzoekers, statushouders, en er is 1 vrouwtje bij, een alleenstaande moeder uit Soedan, maar Soedan en Eritrea, dat is heel nauw met elkaar verbonden, want Eritrea hoorde vroeger bij Soedan. Maar wij kwamen met haar in contact, en naar aanleiding van de Joden in Ethiopië, want ja, er zijn natuurlijk heel veel falasja's uit, zoals ze genoemd worden, uit Ethiopië naar Israël gehaald, heel lang geleden. Maar er wonen in Ethiopië nog steeds heel veel Joden, en zij heeft ook in Ethiopië gewoond en zij heeft gestudeerd, ook in een stad daar waar veel Joden wonen. Dus wij waren eigenlijk benieuwd van hoeveel Joden woonden er nog. En toen kwamen we met haar in gesprek over de Bijbel. Ik zeg, heb je een Bijbel? Ja, die had ze wel. En ze las zo nu en dan ook van in de Bijbel. Maar zij is dus een orthodox christen, hè? Want die Eritreërs en de Soedanezen zijn heel vaak christen, daarnaast moslim. Maar dit zijn dan de orthodoxe christenen. En dan vragen, ja, waarom ben je christen? Ja, mijn vader was een christen en mijn opa was een christen, dus ik ben ook een christen. Maar toen hadden we het met haar over de Bijbel. En toen zei ze, dan ga ik naar de samenkomst. Want je hebt hier in Den Haag ook een Eritrese kerk. En in Hilligersberg heb je een Eritrese kerk. En die kerkdiensten duren soms wel 3-4 uur. En ze zegt, en dan zit ik daar. En dan moeten we ook, dus de gebeden, die worden dan geprojecteerd. En die moeten we dan ook zingen. Maar ik weet niks. Ik weet niks van de Bijbel. En toen hebben we tegen haar gezegd, wil je het weten? Ja, ze wilde het dolgraag weten. En nu lezen we met haar de Bijbel 1 keer in de week. Een uurtje lezen we met haar uit een Nederlandse Bijbel. Makkelijk Nederlands, een bepaalde uitgave daarvan. En we zien een geweldige honger bij haar. Een geweldige honger, we zijn begonnen. Ze wilde eigenlijk in Johannes 1 beginnen, met het woord was vlees geworden, maar ik denk dat is een beetje een moeilijk aan. Maar bij het begin beginnen in Genesis 1. En we lazen met haar Genesis 1 tot en met 3. En toen ging ze met vakantie naar haar moeder in Zuid-Afrika. En toen heeft ze in het vliegtuig heeft ze de Bijbel zitten lezen. En nu ze weer thuis is, leest ze met haar dochtertje van 5, leest ze de Bijbel. En leest ze aan dat dochtertje van 5 de Bijbel voor. Want ze zegt, mijn dochtertje weet ook niks van de Bijbel. En als wij dan met elkaar rondom die Bijbel bij elkaar zijn, en zij leest dat dan allemaal voor, want zo doen wij dat dan. En dan vraagt ze van, wat betekent dat, of wat betekent dat, of hoe moet ik dat zien? En als we dan niet zouden zeggen, nou stop, dan blijft ze doorlezen. En wat is dat geweld, dat er een honger is naar het woord van God. Dat zij wil weten wat daar staat. En van de week zei ze, nou, we hebben 6 of 7 hoofdstukken gelezen. We zijn tot aan de zondvloed gekomen. Ze zegt, nou, dat weet ik. Ja, dit weet ik nog niet. En dat is geweldig. En dat is een geweldig voorbeeld voor ons. He, wat lezen wij voor onszelf uit de Bijbel? In ieder geval, voor Israël was het heel belangrijk dat eens in de 7 jaar op Sukkot dus de lezing van de wet plaatsvond. Zo, aan groot en klein, aan jong en oud, iedereen moest dus horen wat de Heere in die wet had opgetekend. Ook bijzonder is het te zien dat de inwijding van de tempel door Salomo ook op het Loofhuttenfeest plaatsvond. Dus al met al heel veel over dat Loofhuttenfeest. Maar dan lezen we op een bepaald moment, als de Joden terugkomen, althans een deel van, een klein deel van hen uit de ballingschap, uit Babel, in de dagen van Nehemia, dat dan uiteindelijk men ook geschreven vond dat de Heere door de dienst van Mozes geboden had dat de kinderen van Israël in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand. In Nehemia 8 staat dat. En dat ze het overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden en in Jeruzalem zeggen, dat gaat uit op het gebergte. En haal takken van olijfbomen en takken van andere olieachtige bomen en takken van myrtebomen en takken van palmbomen en takken van andere dichte bomen om loofhutten te maken als er geschreven is. Alzo ging het volk uit en haalde ze en maakte zich loofhutten, ieder op zijn dak en in zijn voorhoven, in voorhoven van het godshuis en op de straat van de waterpoort en op de straat van de Efraimpoort. En de ganse gemeente van hen die uit de gevangenis waren weergekomen, maakte loofhutten en woonde in die loofhutten. Want de kinderen Israëls hadden al zo niet gedaan sinds de dagen van Jozua, de zoon van Noem, tot op deze dag. En er was zeer grote blijdschap. Het is heel apart om te zien wat een geweldige impact het woord van God heeft. Want in feite, als je in Nehemia leest, hiervoor afgaat, gaat het over dat Ezra de wet leest. En dan vinden ze dus in de wet geschreven dat de Heere geboden heeft dat ze in loofhutten moeten wonen. En er wordt ons heel uitgebreid beschreven waar die loofhutten van gemaakt moesten worden. En ook als vandaag Israël het loofhuttenfeest viert, dan is dat een gigantisch ritueel natuurlijk, waar broeder al over gesproken heeft. En waar we als christenen misschien heel erg bij betrokken zijn. Maar het is natuurlijk wel aan de andere kant zo belangrijk dat men weet waar dat loofhuttenfeest over gaat. We hebben gezien dat in feite het Pesach de eerste feest is wat de Heere als feest heeft op laten tekenen en wat Israël moet vieren, de uittocht uit Egypte waar het lam centraal staat. En het laatste feest doet ook aan terugdenken aan Egypte waar de Sukka centraal staat, de loofhut staat centraal. Nou, dat lam is natuurlijk een geweldig beeld van de Heer Jezus. Dat weten we natuurlijk, denk ik, allemaal wel. Hè? Zie je het lam van God dat de zonde de wereld wegdraagt. Maar die Sukka is ook een beeld van Christus. En dat is zo belangrijk dat we voor het Joodse volk bidden dat zij die Messias, dat zij de Heer Jezus gaan ontdekken. Dat die rituelen die natuurlijk heel mooi en misschien heel indrukwekkend zijn, maar ook een geweldig gevaar zijn dat de werkelijke betekenis als het ware gemaskeerd wordt. Het is zo belangrijk dat Israël de Messias leert kennen. Want ze kunnen wel 100.000 keer loofhuttenfeest vieren, maar zonder de Messias zijn ze reddeloos verloren. En daarom is het zo belangrijk dat we zien ook dat in dat loofhuttenfeest het uiteindelijk om de Heer Jezus gaat. In de toekomst zal dat loofhuttenfeest ook gevierd worden in de tijd van het koninkrijk. Als de Heer Jezus op aarde gekomen is en daar als koning regeert vanuit Jeruzalem, dan staat er in Zacharia 14 vers 16 al geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere der Heerscharen, en om te vieren het feest van de loofhutten. Het zal een opdracht zijn in de toekomst om het loofhuttenfeest te vieren, alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn. Al de heidenen die in eerste instantie zich tegen Jeruzalem hebben opgesteld, daar zullen er van die heidenen tot geloof komen en die moeten dan dat loofhuttenfeest vieren. Als je niet gaat, volgen er maatregelen van de Heere. Er zijn heel veel christenen die nu al naar Israël gaan om dat loofhuttenfeest te vieren. Ik denk dat ze wat dat betreft misschien wel 1 of 2 bedelingen vooruit lopen. Maar in ieder geval is het zo dat het belangrijkste is dat uiteindelijk dat loofhuttenfeest, dat die loofhut, dat dat gaat over de Heer Jezus, over de Messias. Hij heeft gezegd dat zijn de schriften die van mij getuigen. En dat is dus ook in dat loofhuttenfeest, ook in die loofhut. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Als in een tent, hè? Andere vertaling zegt, het heeft onder ons getabernakeld. Als in een tent, als in een hut. In de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament staat daar ook een afleiding van het woordje Sukka. Dus als in een loofhut heeft de Messias onder Israël gewoond. Als we kijken naar de samenstelling van de loofhut, dan is dat natuurlijk niet voor niets zoals dat ons door de Heere is opgetekend in Nehemia. In de eerste plaats wordt gesproken over takken van de olijfboom. Nou ja, de olijfboom, dat is natuurlijk een hele bekende boom, ook voor ons. Je ziet ze in Nederland tegenwoordig natuurlijk ook wel hier en daar staan. In grote houten bakken, of misschien een enkele, misschien zelfs wel in de tuin. Maar ja, in de winter moet je ze wel binnenzetten, want ze zijn natuurlijk wel erg gevoelig voor vorst. Maar in ieder geval de olijfboom, daar komt olijfolie vandaan. De olijfolie die in het Midden-Oosten natuurlijk een hele belangrijke rol speelde en nog steeds speelt. En olijfolie is een beeld van de Heilige Geest. In Zacharia 4, vers 3 en 6 zien we dat daar over gesproken wordt, over de olijfolie. En de Heer zegt niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Nou, het is de Heer Jezus die verwekt is door de Heilige Geest, daar begon het mee. Hij is niet door een man verwekt, maar door de Heilige Geest werd de Heer Jezus in de moederschoot van Maria mens. De Zoon van God werd mens in de moederschoot van Maria. En we hebben met elkaar gelezen en er moesten ook andere takken, takken van andere olijfwilligen, olieachtige bomen. Zegt de Statenvertaling, de andere vertaling zegt er olijfwillig, dus het heeft ook weer met de olijf te maken. Het is de Heer Jezus die toen hij aan zijn openbare optreden begon, geleid werd door de Heilige Geest. Geleid door de Heilige Geest ging hij naar de woestijn waar hij verzocht werd. En daarna begon hij in de kracht van de Heilige Geest aan zijn openbare bediening onder Israël. In Lucas 3 vers 22 kunnen we dat lezen. Dan wordt gesproken over de takken van de myrteboom. De myrteboom. In Jesaja 55 vers 13 staat, voor een distel zal een myrteboom opgaan. Een geweldig toekomstperspectief wat de Heere gaat doen als straks Israël terugkomt, als een bekeerd Israël in het land zal zijn. Dan gaat de Heere de woestijn maken tot een paradijs. Kijk, en Israël doet vandaag wel heel veel natuurlijk door allerlei ingenieuze maatregelen. Maar dat is niet de vervulling van de profetie. De Heere zegt heel nadrukkelijk dat hij dat zelf zal gaan doen. En hij is de enige die dat inderdaad kan doen. Dat inderdaad daar waar onkruid en waar in feite onvruchtbaarheid is, dat daar een geweldige vruchtbaarheid openbaar zal worden. Zo is dat natuurlijk ook in ons leven. Als wij inderdaad de Heer nog niet kennen, dan zijn wij onvruchtbaar, doen wij onvruchtbare werken, zegt apostel Paulus. En wij kunnen dat zelf ook niet veranderen. En iemand kan dat aan ons ook niet veranderen. Een voorganger kan dat niet, of een oudste, of weet ik wie niet. Alleen de Heer kan alleen van ons hart, van dat onvruchtbare leven, een vruchtbaar leven maken. En dat gaat hij natuurlijk met betrekking tot Israël letterlijk doen in de toekomst. De myrte is een symbool van onsterfelijkheid en succes, die boom. Die boom die maakt nadat hij onder het vuur, of in het vuur heeft gestaan, weer nieuwe, drievormige bladeren. Nou, dat is in feite al een geweldig beeld van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus heeft het vuur ondergaan. Het oordeel ondergaan op het kruis van Golgotha. Voor u, voor mij, voor jou heeft hij de zonde gedragen, de straf op zich genomen die wij hadden verdiend. Het oordeel van Gods toorn, het vuur van Gods toorn is over hem heen gegaan, maar hij is opgestaan uit de doden. Zoals die myrteboom dan weer nieuwe takken maakt, nieuwe bladeren maakt. En het zal de Heere wezen tot een eeuwige naam. Staat er dan in dat Jesaja 55. Nou, die naam, ja, dat is met betrekking tot de Heer Jezus natuurlijk. Hij is degene die de naam Jezus ontving. De Heere redt. Of de Heere is redding. En er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten behouden worden dan door de naam van de Heer Jezus. Een eeuwig teken. Het zal tot een eeuwig teken zijn. Nou, dat teken, daar sprak natuurlijk Simeon over toen hij de Heer Jezus in zijn armen nam in de tempel. En zei dat de Heer Jezus zou zijn tot een teken, tot een val en opstanding van velen en tot een teken dat tegengesproken zal worden. En het teken dat tegengesproken wordt is in feite het teken van Jona. Dat de Heer Jezus opgestaan is uit de doden. Dat is tegengesproken meteen door de leiders van Israël toen ze het hoorden van de soldaten die het graf bewaakten. En dat wordt vandaag door de rabbijnen nog tegengesproken. En door heel veel mensen daarbuiten ook tegengesproken. Kijk, want tot en met het kruis kunnen ook een heleboel niet-gelovigen nog wel meegaan. Maar als het gaat over de opstanding, dat is iets wat natuurlijk ver boven ons menselijk verstand gaat. Het is de Heere die dan uiteindelijk de opgestane blijkt te zijn. Die leeft tot in eeuwigheid. Er wordt ook gesproken over takken van palmbomen. En een palmboom is eigenlijk een koninklijke boom. Zo'n hele lange stam en dan bovenop zo'n prachtige tooi. Zo'n kroon als het ware. Een palmboom, een beeld van de koning. Het is heel opmerkelijk dat je in de tempel die Salomo bouwde, er werden ook palmbomen gegraveerd op de wanden en daarnaast cherubs. En in de tempel die beschreven wordt in Ezechiël, die in de toekomst door Israël gebouwd zal worden, in de tijd van het koninkrijk, daar zijn ook weer palmbomen afgebeeld in het binnenste van die tempel. Het spreekt van de koning. De koning, de Messias, de Heer Jezus, de koning van Israël. Hij is de koning. De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom, staat er in de psalmen, in psalm 92, vers 12. Het spreekt in de traditie ook van de overwinning op de vijanden, die palmboom. Dus ook die spreekt van de Heer Jezus. En dan takken van andere dicht bebladerde bomen. En dat Hebreeuwse woord wat daar staat, dat betekent eigenlijk weven, vlechten. Iets wat in elkaar gedraaid is. Ja, want bij weven en bij vlechten, dan draai je het als het ware in elkaar. Je verbindt het met elkaar. Nou, zo is het bij de Heer Jezus ook. Hij is degene waarin God en mens, als het ware, door elkaar geweven zijn. Een geweldige eenheid. De Zoon van God die mens werd. God in een menselijk lichaam. En nu de God-mens in een verheerlijk menselijk opstandingslichaam in de hemel. En zo wijzen ook deze boomtakken dus naar de Heer Jezus. Het is de Heere die uiteindelijk met die soeka nog ook iets geweldigs. Want die soeka wijst natuurlijk naar de Heer Jezus, maar wijst ook op het koningshuis. Het koningshuis van David. In Amos 9 vers 11, in die dag, in mijn vertaling staat er op die dag, maar in die dag, dat is de dag des Heren die komen gaat. Dat is een periode veel langer dan 24 uur. In die dag zal ik oprichten de vervallen soeka van David. Staat er dus letterlijk. In Handelingen 15 vers 16 wordt dat aangehaald. Waar is dus die loofhut ook spreekt van het koningshuis, spreekt van de Messias zelf natuurlijk. En dan ook van dat huis waar hij toe behoort, namelijk het huis van David. Israël moet in de soekot zitten, in de soeka zitten, gedurende 7 dagen. 7 dagen lang. Nou, in Nederland zou dat niet zo lekker zijn met dit weer. Hè? Maar ik weet dat men in Oekraïne, bijvoorbeeld in Kiev, waar ik natuurlijk regelmatig ook kom, dat men ook daar ook de Messiaanse geloof van de soeka hebben gebouwd. En die doen dat dan vaak aan de oever van de Dnieper. He, die gigantische rivier die dwars door Kiev heen stroomt. Maar het is, in feite gaat het om de geestelijke toepassing. Want het werk, het geweldige is dat als die soeka dus een beeld is, die loofhut een beeld is van de Heer Jezus. Dan is het zo dat, ja, dat wij in Christus zijn. We zijn in Christus, zo is dan weer in Christus is een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Op het moment dat je tot geloof komt in de Heer Jezus als je redder en verlosser, op dat moment word je in Christus geplaatst, ben je één met Hem. En het is de Heer Jezus die zegt, blijf in mij, zoals ik in u blijf. In Psalm 31 vers 21 staat, het verborgene van uw aangezicht, verberg mij in uw hut. In het verborgene van uw aangezicht. En ook daar vind je dat woordje hut weer, de soeka. U verbergt hen in het verborgene van uw aangezicht voor het hoogmoedig gedrag van de man. U doet hen schuilen in een hut voor het getwist van de tongen. Wat is het geweldig dat wij in de Heer Jezus veilig zijn. Dat wij in de Heer Jezus aangezien worden door de Vader. Het opmerkelijke van die soeka is dat het dak wat er gemaakt is, dat moest zo gemaakt worden dat je door het dak kijkend de hemel kan zien. Dus geen dicht gemaakt dak, maar een open dak als het ware. Een dak met kieren. En dat is de bedoeling voor Israël. Kijk omhoog. Want ik ben uw God. Ik ben degene die voor je zorgt. Zo was het God die ze in Sukkot liet wonen, voordat ze de woestijn als het ware ingingen, in diepe afhankelijkheid aan hem moesten leren leven. Zo zijn wij degene die in Christus ons oog richten omhoog. Naar de hemel. Die soeka is eigenlijk ook een beeld van ons broze lichaam. Ons lichaam waar Paulus dan over spreekt als een tent. Nou, misschien dat je dat in de toepassing dat ook wel als een soeka zou kunnen lezen. Uiteindelijk zie je net als die soeka, die bladeren, die zijn natuurlijk allemaal fris en groen op de eerste dag. Maar naarmate de dagen verstrijken, gaan ze steeds meer verdorren. En zo ervaren we dat misschien ook in ons eigen leven. Dat naarmate we ouder worden, dat we problemen krijgen met ons lichaam. Maar het is geweldig dat het de Heer is die ons ook een nieuw lichaam belooft. Wij moeten ons oog gericht houden op de hemel, waarvan Paulus in de Thessalonicensbrief zegt dat we uit de hemel zijn zoon verwachten, die ons verlost van de toekomende toorn. En waarvan die zegt in de Filippenzenbrief, in hoofdstuk 3, vers 20 en 21, ons burgerschap echter is in de hemelen, waaruit we ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Deze soeka, deze tent, dat wordt uiteindelijk door de genade van God en door Gods werk een gebouw van God, zoals hij dat in de Korinthebrief zegt. Wij die in deze tent zijn, wij zuchten, omdat wij namelijk met die woning die in de hemelen is, overkleed willen worden. Paulus verlangde naar de komst van de Heer terwijl hij nog levend was. Hij zegt, ik wil niet ontkleed worden. Want ontkleed wil zeggen, je gaat uit dit lichaam weg, dus dan ben je als het ware kaal. Ontkleed. Maar hij zegt, wij verlangen naar overkleed te worden. Met andere woorden, dat op dat moment dat de Heer komt en wij levend zijn, dat we dan dat nieuwe lichaam ontvangen. En dat is onze hoop en onze verwachting ook in de tijd waarin wij leven. Maar zoveel dingen in deze wereld gebeuren waarvan we zeggen, hoe moet dat ook allemaal verder? Het is de Heer zelf die uiteindelijk daar een geweldige oplossing voor heeft, namelijk de komst van de Heer Jezus Christus. Hij is het die ons lichaam gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En dat zal hij ook werkelijk doen. Wat geweldig dat we dus, als we denken aan het Joodse volk dat Sukkot viert, dat we dan ook zelf daarin in die soeka de Heer Jezus mogen zien. En dat we mogen bidden dat ook Joodse mensen inderdaad de Heer Jezus mogen gaan zien, de Messias mogen gaan ontdekken vanuit het woord van God. Want als je onder de Joden werkt, dan blijkt dat er maar zo weinig, ook onder de Joden, uit dat woord wordt gelezen. Er worden allerlei geschriften, de Mishnah en de Talmud en weet ik, allerlei rabbijnse geschriften worden er gelezen. En is men mee bezig, maar niet de Bijbel zelf. En daarom is het zo belangrijk dat die Bijbel aan ze gegeven wordt. En vervolgens dat ze die Bijbel ook gaan lezen. Zoals dat voor ieder van ons hetzelfde is. Want daardoor zullen wij de Heer alleen maar beter leren kennen. Zal de Heer ook alleen maar groter voor ons worden. Niet zozeer vanuit de ervaring in de eerste plaats. Maar in de eerste plaats door wat zijn woord over hem zegt. Geprezen zij zijn naam. Amen.